SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Jaap, het begon zo mooi met 100.000 Nederlandse fans in Oranje in Dortmund. Maar goh, wat een einde.
Ja, dat was even een bittere pil, zeg. Ja, wat moet je er eigenlijk op zeggen? Dat is, het was een fantastisch mooi doelpunt van Ollie Watkins. En dan zie je Steven de Vrij, die haalt zijn been uit elkaar. En die bal gaat er precies door zijn benen. En waardoor de keeper kansloos is. Die ziet die bal en die gaat naar de verste hoek. Het was een prachtig goal. Maar het was een domper op de vreesvreugde. Want ook het Oranje Legioen heeft gewoon de harten van de inwoners van Dortmund veroverd. Het was overweldigend. Het was vanochtend om 7:00 bij Zevenaar. Het stond er al een enorme file. Waarna de Duitse douane besloot om de weg wat vrij te geven. Waardoor er minder paspoortcontrole was om te voorkomen dat er echt tientallen kilometers aan file zou ontstaan. Vervolgens was rond het middaguur de fanzone in Dortmund helemaal vol. Er moesten er uitgeweken worden naar andere plekken met nog tienduizenden mensen zonder kaartje. Dat is allemaal goed gegaan. Dus wat dat betreft niet zo'n lof voor het Oranje Legioen. Ja, dan krijg je de wedstrijd. Met een geweldig begin. Dat je denkt, ja, wat is dit? Want laten we gewoon eerlijk zijn. Je speelt wel tegen Engeland. Dat weliswaar dit toernooi nog niet echt gepiekt heeft. Maar de potentie is er. En dan je zit gewoon ook met een Nederlands elftal dat zoekende is. En wat niet op zijn sterkste formatie kan spelen door allerlei blessures. Ja, en dan heb je zo'n begin met een geweldig doelpunt van Xavi Simons.
Mooi, hè? Ja.
Ja, en dan gaat het ineens helemaal de andere kant op. Met Engeland dat domineert en werkelijk fantastisch voetbal laat zien. Dat eigenlijk een wonder is dat het met de rust nog maar 1-1 staat. Met een penalty die ik wel heel makkelijk gegeven werd. Maar oké. Het gaf wel de verhouding juist weer. Ja, en dan zie je na rust dat de omzettingen van Koeman goed uitpakken. En dat Nederland gaandeweg de tweede helft gaat domineren. En ja, op het moment dat je denkt van wacht eens even, het muntje kan onze kant opvallen. Ja, komt ineens de domper. Nou ja, we hebben nu een beetje het gevoel wat Turkije ook had na de nederlaag tegen ons.
Mm-hmm. Ja, je noemt die penalty. Op tv ging het erover en je ziet het overal. Al mag je de scheidsrechter natuurlijk niet de schuld geven, want je moet het gewoon dan op een andere manier afmaken. Maar ja, daar wordt toch wel schande over gesproken. Heb jij daar ook vragen over gehoord in de persconferentie?
Jazeker. Kijk, het was natuurlijk een vaar moment waarna de scheidsrechter moest beoordelen. En Koeman zei letterlijk, het was geen strafschop. Want wat moet de verdediger anders doen dan wat hij doet? Hij probeert het schot te blokkeren. En op het moment dat hij zijn been uitstrekt om het schot te blokkeren, haalt de speler uit en ze komen met de schoenen tegen elkaar aan. Ja, dat is gewoon een normale voetbalactie. En ja, daar wordt dan een penalty voor gegeven. Ja, dat komt heel wrang over. En ik moet zeggen, ik heb het zelf ook vanuit heel Europa, krijg ik ook reacties. En dat zijn toch echt ook wel objectieve mensen die me berichten dat het absoluut geen penalty was. En zeker niet voor in de halve finale. Maar goed, daarna werd in de tweede helft werd ook een buitenspelgoal van Engeland afgekeurd. Wat ik ook begrepen heb, een teennagel buitenspel was.
Ja, dat gevoel dus kennen wij als Nederland. Teennagel buitenspel.
Ja. Ja, maar goed, het is een toernooi. Dus je weet het. Sometimes you win, sometimes you lose. Ook met beslissingen. Ik hoorde trouwens wel van Gareth Southgate, de Engelse bondscoach. Die zei dat hij moest Harry Kane wisselen voor Ollie Watkins. Omdat Kane te veel last had van de blessure die hij had opgelopen met die botsing met Dumfries, waar die penalty uitgegeven werd.
Dat vind ik toch een opmerkelijke opmerking. Want Kane die ligt daar te rollenbollen en te schreeuwen. Ze krijgen een penalty, hij staat en hij kan hem keihard met het zere been intrappen.
Ja, ja. Maar volgens Southgate heeft hij daarna wel last gehad, waardoor hij gedwongen werd om te passeren, om hem te wisselen voor Ollie Watkins. Dus het kwam twee keer slecht uit, want de overtreding op Kane zorgde voor de penalty. En de wissel van Kane zorgde dat de matchwinnaar in het veld kwam, want die Ollie Watkins maakte daarna gewoon de winnende goal.
Mm.
Dus,
wat een info.
Ja, 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 ja.
We hadden natuurlijk dat bij ons, aan onze kant, Memphis eraf moest.
Ja, nou, die was niet fit blijkbaar. En ze hebben eigenlijk niet gevraagd wat er met hem aan de hand was. Maar ik moet eerlijk zeggen, tot het moment van de wissel was hij gewoon niet in de wedstrijd. Op geen enkele wijze. En ja, die gaat toch nog een probleem krijgen om een goede club. Tenminste, op basis van wat hij tijdens het EK had laten zien. Hij is transfervrij. Maar ik ben benieuwd welke club hier in gaat stappen. Ja, misschien PSV. Wat dat betreft heeft hij qua PR het niet echt goed gedaan om bij een internationale topclub te komen. Maar misschien is het wel goed genoeg voor PSV. Dus uiteindelijk, we zullen dat ook afwachten. Misschien komt hij wel terug naar Nederland. We gaan het zien.
Ja, wat zei Koeman na afloop in de persconferentie? Ik snap dat nou, natuurlijk moeilijk is, hè? Want je bent enorm teleurgesteld. Maar...
Ja, nee, dat was het ook. Hij was echt zwaar aangeslagen. Maar zei ook meteen dat hij heel erg trots was op de groep. Die toch aangetast was door afwezigheid van sommige sleutelspelers, van wie Frenkie de Jong natuurlijk het belangrijkste. Maar dat ze toch elke wedstrijd weer tot de bodem waren gegaan. Elke wedstrijd weer hadden geprobeerd om zelfs bijna op de knieën lagen, toch weer op te staan. Hij gaf aan dat hij heel erg trots is op deze groep. En dat ook gezien de leeftijdsopbouw, dat in deze groep heel veel perspectief zit. Waarbij ik eigenlijk gaf hij daarmee ook het signaal af dat hij wel doorgaat als bondscoach. En dat hij het WK in Amerika 2026 ook erbij pakt. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik vind ook persoonlijk dat Koeman echt het maximale uit deze groep heeft gehaald. Het was niet makkelijk. En vooral het middenveld, het was oogde zo verschrikkelijk kwetsbaar. En ook in de rust tegen Engeland heeft hij toch weer wat wissels toegepast, waardoor de kwetsbaarheid die de eerste helft echt helemaal bloot kwam te liggen, toch weer werd gekanaliseerd. Waardoor Nederland eigenlijk toch weer partij kon bieden aan een team wat in eerste instantie, zeker de laatste half uur van de eerste helft, een maatje te groot leek. Dus ik vind ook dat de bondscoach echt een puike prestatie heeft geleverd. En niet echt een topteam, toch aan een topprestatie heeft geleid. En dat is heel bijzonder.
Ja, geen herhaling dus van de WK-finale van 2010, Spanje-Nederland. Maar het wordt Spanje-Engeland. Nou, dat wordt appeltje-eitje voor de Spanjaarden, denk ik toch?
Ja, Paulien, ik moet wel zeggen, de Engelsen worden wel steeds beter. Alleen, wat je ook tegen Nederland zag, en dat zag je eerder al tegen Zwitserland, na een uur is het net of de pijp leeg is bij ze. Dan kunnen ze het niveau wat ze daarvoor hadden, want dat zag je ook tegen de Zwitsers, daar domineerden ze ook een uur lang. Tegen Nederland helemaal. Zeker de belangrijke fase van de eerste helft. En dan toch zie je dat die zwaarte van de Premier League, er zitten spelers op meer dan 60 wedstrijden, terwijl 55 wedstrijden maximum is. En dan zie je toch dat ze fysiek een veer laat. Maar goed, ik blijf het beeld van de eerste helft voor ogen houden. Toen speelden ze echt heel goed. En op een manier dat ik dacht, nou, als ze deze lijn doortrekken, dan krijgt Spanje nog een hele zware kluif aan ze. Dus en het blijven ook. Er zit ook wel heel veel talent in het elftal, hoor. Je ziet ook met zo'n Ollie Watkins, ik heb hem de hele seizoen bij Aston Villa gezien, dat die komt er gewoon in en die maakt gewoon een wereldgoal. Maar de eerste helft van Phil Foden was gewoon buiten
categorie. Die zat er bijna in, hè?
Dus ik had het niet op gerekend, maar ik denk toch dat we zondag een hele interessante finale gaan krijgen.
Ja, en zie jij die dan vanuit Berlijn in het stadion? Of ga jij nu terug naar huis, nu Oranje ook naar huis gaat?
Nee, ik ga naar huis, Pauline. Want Nederland is al verder gekomen dan ik verwacht had. En ik moet over 10 dagen alweer in het vliegtuig stappen naar Parijs. Want ook dat moet ik voor SBS Dutch gaan doen. Hè? De Olympische Spelen in Parijs. Dus ook daar wil ik weer fit voor zijn.
Wat een verschrikkelijk leven, ja.
Dat moet je bij mezelf even bepalen. Misschien dat we even nog maandag even terug kunnen kijken op die finale. En het hele toernooi nog even kunnen evalueren.
Laten we dat doen. Dankjewel voor het verslaggeven van dit mooie EK. Ik heb gelezen dat heel veel mensen genoten hebben van jouw analyses.
Ja, nou, ik doe het altijd met heel veel plezier. En fijn dat de mensen het fijn gevonden hebben. Dat is voor mij ook altijd prettig om te horen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.